Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 5 jaar is overleden Abel Benjamin Koers, zoon van Klaas-Jan en Elise Koers van de Streek. De rouwdienst zal gehouden worden Deovolente dinsdag 14 april om 1 uur in ons kerkgebouw. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met het sterven van Abel zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk van het 11e tot en met het 23e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lucas 7, vers 11 tot en met 23. En het geschiedde op den volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten en velen blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 7, daarvan de verzen 11 tot en met 17, waarvan we nu alleen het 13e vers aan u voorlezen. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in deze morgen bij de levensvorst te na in. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats letten we op een gestorven zoon. In de tweede plaats letten we op een bedroefd ouderhart. In de derde plaats letten we op een machthebbende Heren. En in de vierde plaats letten we op een vrezende schare. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de levensvorsten na in. Een gestorven zoon, een bedroefd ouderhart, een machthebbende Heere en een vrezende schare. En het geschiedde op de volgende dag. Zo beginnen deze tekstwoorden. Er is dus gisteren ook al iets gebeurd, jongens en meisjes. Dat klopt, toen is de Heer Jezus geweest in Capernaum. En daar was de zoon van de koninklijke hoofdman ernstig ziek. Hij lag op zijn sterven. Hij stond op het punt om te sterven. Maar eer dat hij gestorven is, heeft de Heer Jezus hem genezen. Een groot wonder. En nu een dag later gebeurt er opnieuw een groot wonder. Een nog groter wonder. Want vanmorgen gaat het niet alleen over een jongen die op het punt staat om te sterven. Maar vanmorgen gaat het over een jongen die reeds gestorven is. De Heere Jezus, hij doet wonder na wonder. Hij laat tijdens zijn omwandeling op deze dag, op deze wereld, geen dag verloren gaan. Wat is hij ons daarin tot een voorbeeld? Hoeveel dagen, gemeente, jongens en meisjes, laten wij niet verloren gaan? Waarin wij geen doel voor ogen hebben. Waarin wij de dag de bestemming niet geven die wij aan die dag behoren te geven. De Heer Jezus heeft niet één dag in zijn leven gehad die hij heeft verspild. En wij mogen dan ook wel vragen wat de dichter zegt van Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Want iedere dag van ons leven heeft waarde. Op deze dag gaat de Heer Jezus naar het stadje Nain. Een heel klein stadje, ongeveer 50 kilometer bij Capernaum vandaan. Een reis die te voet moest worden afgelegd. Dus de mensen die bij de Heer Jezus en zijn discipelen zijn, hebben er heel wat voor over. Een prachtig stadje, gelegen bij de beek Kizon, in de nabijheid van de berg Tabor. Het is een vermaak om daar te wandelen. Het is hetzelfde gebied waar ook de plaats Sunem lag. Daar is al een heel groot wonder in die omgeving gebeurd. Denk aan de geschiedenis van Elisa en de zoon van de Sunamitische, die in het plaatsje Sunem woonde, die daardoor Elisa is opgewekt. Nain is een hele mooie naam. Nain betekent de liefelijke. En dat zal alles te maken gehad hebben met de plaats waar die stad lag. Het was een prachtige omgeving. Maar je kunt in nog zo'n mooie plaats wonen. Zo is Nunspeet ook een mooie plaats. Je kunt nog in zo'n mooie plaats wonen. Je kunt nog in zo'n mooi huis wonen. Maar de dood komt overal. De dood komt ook in Nain. De dood komt ook in Nunspeet. De dood zal ook ons huis niet voorbij gaan. Wie er dan ook woont. Laten we dat vanmorgen ook heel goed beseffen. In de ernstige roepstem die tot ons gekomen is. De Heer Jezus is op reis met zijn discipelen en een hele grote schare. Er wordt hier al onderscheid gemaakt tussen die volgelingen. De discipelen, dan mogen we denken aan de kinderen van de Heere. En die grote schare, dan mogen we denken aan al de mensen die zich daartoe aangetrokken voelen. Waarvan toch straks blijken zal dat de meesten dat alleen maar uitwendig doen. Jongens en meisjes, ze hebben geen nieuw hart. En dat is het allerbelangrijkste. En er staat ook in het evangelie naar de beschrijving van Johannes dat er mensen zijn die discipelen genoemd worden en die uiteindelijk toch de Heer Jezus verlaten. Van toen aan gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Zo mogen wij onszelf vanmorgen ook wel afvragen, gemeente. Zo'n grote schare, verzameld van week tot week rondom het woord van God. Hoe dat wij daaronder zijn. En hoe dat wij volgeling zijn. En als hij de poort van de stad genaakte, dat kleine stadje heeft zelfs een poort. Dan staat er niet dat al die mensen de poort van de stad genaakten, maar hij. Lucas wijst in het bijzonder op de levensvorst. Hij voert de schare aan. Hij moet in het middelpunt staan, de vorst des levens. En zo is het ook in deze morgen met alles wat onze gedachten vervullen kan. Moet in de prediking die ene naam in het middelpunt staan, als hij de poort der stad genaakte. Zie daar. En dat laat zien hoe plotseling dat het was. De mensen hadden daar totaal niet op gerekend. Zij zagen het niet aankomen. Toevallig, zouden wij zeggen. Maar het was natuurlijk niet toevallig. Het is door de Heere bestuurd en regeert, zoals hij alle dingen bestuurt en regeert. Dat die ene schare hier die andere schare op dit ogenblik tegenkomt, daar is helemaal geen toeval bij. Net zo min als het toevallig is dat er een ram in de struiken zat toen Isaac het altaar mocht verlaten. Dat was in mensenogen toevallig. Maar het is allemaal in Gods voorzienigheid. Hij bestuurt al de dingen op deze wereld. Zie daar. Plotseling staan ze daar voor een rouwstoet. Een dode wordt uitgedragen. Wij hebben geen directe aanwijzingen over de leeftijd van deze dode. Eén ding weten we, het was een jongeling. Het was een hele jonge man of zeer waarschijnlijk nog een heel jong kind. Een jongeling werd uitgedragen. Heel vaak worden oude mensen uitgedragen. De meeste begrafenissen, jongens en meisjes, die gaan over oude mensen van 70 of 80 of soms zelfs 90 jaren oud. Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. Daar zijn we in de achterliggende week ook bij bepaald. Al was het dan voor ons niet heel plotseling. Maar Abel was nog maar 5 jaar oud. Jonge mensen, kinderen kunnen ook sterven. En als je jong bent, dan wil je daar niet aan denken. Dan schuiven wij dat van ons af. Maar het is goed om dat niet van je af te schuiven. maar te vragen, kan ik dan ook sterven? Dan moet je een nieuw hart hebben. En kinderen kunnen een nieuw hart krijgen. Daar is Abel een voorbeeld van. Ik ga dat vanmorgen allemaal niet vertellen, daar zal ik in de rouwdienst iets meer over vertellen. Maar Abel mocht dingen zeggen die zijn ouders hem niet konden leren, die de Heere hem geleerd had. En dat kan de Heere ook in jouw leven doen. En daarom hoop ik, met alles wat je gehoord en wat je gisteren ook gezien hebt misschien, waarvan je zo onder de indruk kunt zijn, dat het je bij de Heere mag brengen. Dat je je knieën mag buigen. En dat je mag vragen of je diezelfde dingen ook mag leren waar Abel over gesproken heeft. Een jongeling werd uitgedragen. Wat aangrijpend. We zouden ons afvragen, waarom deze jongeling? Waarom dit kind? Er kunnen zoveel vragen zijn. Zoveel ouderen, mensen die al 90 of nog langer op deze wereld zijn. En dan een kind wat nog helemaal aan het begin staat. Waarom dit kind? Ach ja, die vragen die verdwijnen wel, gemeente, als wij gebracht mogen worden bij de oorzaak van het sterven. En dat is onze diepe val in Adam. En daar deden de kinderen reeds in de schoot van hun moeder. Zo heeft Guido de Bre geschreven in de Nederlandse geloofsbelijdenis op grond van Psalm 51. Dus het moet ons niet verbazen als kinderen sterven. Want ook kinderen zijn aan de gevolgen van de zonde onderworpen. Net zo goed als de grote mensen onderworpen zijn aan de gevolgen van de zonde. En het belangrijkste, jongens en meisjes, dat is niet of je oud bent, maar het belangrijkste is of dat je sterven kunt. En deze jongeling van Nain kon sterven. Hoe weten we dat? Dat weten we omdat hij uit de dood is teruggekeerd. En niemand is ooit uit de hel teruggekeerd. De dood is het einde van de genadetijd. Je krijgt niet een tweede keer genadetijd. Deze jongen krijgt ook niet voor de tweede keer genadetijd. Hij had al genade gekregen in zijn jonge leven. Hij kon sterven. Dus die jongen die verlangde ook helemaal niet terug. Als je kan sterven, dan verlang je helemaal niet terug naar deze wereld. Dan verlang je zeker niet terug naar de zonde. Deze jongeling wordt ook niet opgewekt omdat het voor hem beter is om naar de wereld terug te keren. Maar hij wordt opgewekt omdat de Heer Jezus bewogen is met zijn moeder. En ziet haar grote verdriet. En dat is nog niet eens de belangrijkste reden. De belangrijkste reden van de opwekking van deze jongen is dat de Heere zijn eer zoekt. En laat zien dat hij machtiger is dan de dood. Deze geschiedenis moest ook in de Bijbel komen om te laten zien dat de Heere Jezus Christus de levensvorst is. Daar gaat het vooral over. Een dode werd uitgedragen. De begrafenis vond altijd plaats buiten de stad. Zoals heel veel begrafenissen ook liggen buiten het dorp of buiten de stad. De begrafenis vond ook meestal plaats aan het einde van de dag. De dag waarop het kind of de volwassene gestorven was. Het was niet gebruikelijk in Israël om het gestorven lichaam een nacht over in huis te bewaren. Bovendien kon dat ook niet. Omdat het zo warm is, treedt er heel snel verandering op. We hebben het gezongen. En het is ook al heel snel te zien als iemand gestorven is, dat de schoonheid weggaat. En daarom een spoedige begrafenis. Wat is dat aangrijpend? Daar komt die schare aan. Voorlopen de klaagvrouwen, die luid aan het wenen zijn, zodat iedereen horen kan dat er een rouwstoet aankomt. Daaronder zijn de fluitspelers die hele droeve liederen fluiten. Daarachter is de baar, daarachter loopt de weduwe, de moeder van de jongen. En daarachter heel veel mensen uit de stad die met haar meeleven. En die twee stoeten die botsen bijna tegen elkaar aan daar in de stadspoort. Aan het hoofd van die ene stoet, daar gaat de levensvorst. En aan het hoofd van die andere stoet, daar gaat de koning der verschrikking, de dood. Want de dood is tot verschrikking. De dood wordt ook een koning genoemd, omdat hij niets en niemand ontziet en zulke diepe wonden slaat. Hoe zal dat aflopen? Daar in de stadspoort. We gaan naar onze tweede gedachte, een bedroefd ouderhart. Er staat van die weduwe dat deze jongen een enig geboren zoon van zijn moeder was. Die moeder die houdt niks meer over. Haar man is al gestorven en ze had nog één kind. En dat ene kind dat is nu door de Heere weggenomen. En voor een weduwe was dat helemaal verschrikkelijk. Want zij hadden al hun hoop gevestigd natuurlijk op de kinderen of het kind waarmee zij achter mochten blijven. En een enig geboren zoon is in de Bijbel spreekwoordelijk voor de grootheid van het verdriet. Waarom hij? Waarom dit kind? Velen zullen zich dat misschien hebben afgevraagd, gemeente. Maar laten we vragen of de Heere ons voor die vragen zou willen bewaren. En of hij ons mag brengen bij de oorzaak daarvan. Daar zullen we in ons leven alle terecht moeten komen. De dood, de zonde is door één mens in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En daarom van die diepe wonden in harten, in gezinnen, ouderen, jongeren, die worden weggenomen. Bij vernieuwing in onze gemeente. We denken ook aan die ouders die ook gestaan hebben bij het graf van hun kind. Als er ouders zijn die weten wat dit betekent, dan zijn het die ouders die uit eigen ervaring spreken. Die weten wat het echtpaar Koers meemaakt. Die weten wat deze weduwe meemaakt, hoe diep dat zulke wonden zijn. Mensen leven ook mee. Een grote schade van de stad was met haar. Tientallen, honderden mensen leven mee. Ze staat er niet alleen voor. En de een geeft het op deze wijze blijk en de ander op een andere wijze. En toch is er niemand die het verdriet weg kan nemen. Niemand die het verdriet in blijdschap kan veranderen. Er is er maar één die dat kan. En u brengt de hand des vaders, deze levensvorst, op het juiste moment in na in. En mogen het zijn vandaag in Nunspeet, gemeente. Want al is de Heer Jezus dan niet meer met zijn lichaam op deze aarde, maar door zijn woord en geest zoekt hij nog mensen op. En brengt de Vader hem op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden, daar waar hij wezen moet. En de Heere haar ziende. Het is heel opmerkelijk dat hier het woordje Heere wordt gebruikt. Dat is niet gebruikelijk bij de evangelisten. Lucas is de enige die dat doet. en dat maar op een enkele plaats. We hoorden het bij de verloochening door Petrus. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En ook hier gebruikt hij dat woord kurios. En dat ziet niet op de Heere Jezus in zijn vernedering, maar dat ziet op de Heere Jezus in zijn verheerlijking. Lucas heeft met dat ene woord aangegeven dat dit een stof is waarna Pasen over gepreekt zou moeten worden. Daarom ook gepast in het kerkelijk jaar en ook naar de omstandigheden in onze gemeente. De Heere, de Kurios, hij die heerst, die de macht heeft over leven en dood. Hij schittert in deze geschiedenis. Het gaat om zijn werk. In het leven van in deze jongeling en in het leven van zijn moeder verheerlijkt. Het gaat om zijn eer. De gemeente, laat het ons nou in deze dagen ook mogen gaan om zijn eer. Daar was het Abel om te doen. Mag ik één voorbeeld geven van de ouders wat zij meemaakten? En ik hoop dat het bij ons ook zo mag zijn dat wij het niet bederven deze dagen. Maar dat het mag gaan om zijn eer. Jongens en meisjes, Abel mocht nog een wens doen. Dat is meer bij zieke mensen en vooral bij kinderen, dat ze soms nog één ding mogen zeggen wat ze heel graag willen doen. En dan is er een organisatie en die gaat ervoor zorgen dat dat mogelijk gemaakt wordt, ook al kost het soms veel geld. Sommige kinderen kiezen dan hele bijzondere dingen. En wat wilde Abel? Abel wilde psalmen zingen. En hij wilde dat Pieter Heikoop kwam om te spelen. En dat ze samen met de familie en enkele mensen die uitgenodigd werden psalmen zouden zingen. En die avond, dat is georganiseerd. En de moeder van Abel die bad daarvoor, 's middags, of het een goede avond zou mogen worden. En toen ze klaar was met bidden, toen zei Abel tegen zijn moeder: u hebt niet goed gebeden. Niet goed gebeden? Nee, zei Abel, want u hebt niet gevraagd of het tot eer van de Heere mag zijn. U moet opnieuw bidden. De Heere had de eer van zijn naam in zijn jonge hart gelegd. Gemeente, dat is mijn grootste wens voor deze dagen, dat dat nu het zwaarste mag wegen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het gaat niet om Abel. Het gaat niet om zijn ouders. Het gaat niet om de jongeling te naïn. Het zijn voorbeelden van hoe de Heere werkt. Hoe hij zijn eer laat zien. En dat wij die eer zouden mogen bedoelen. Dat hij in het middelpunt zou mogen staan. En de Heere haar ziende. Het gaat van hem uit. Die vrouw heeft helemaal niks gevraagd. Voor die vrouw kan het ook niet meer. Het is hopeloos. Haar kind is gestorven. En als het gestorven is, dan houdt het op. Dat is onherroepelijk. De Heere is niet op haar verzoek naar naïn gekomen. Maar het is vanuit de hemel zo geregeld. De Heere Jezus is niet op ons verzoek naar deze aarde gekomen. Maar het is vanuit Gods welbehagen dat hij zijn zoon naar deze aarde zond. Zonder dat er iemand om gevraagd had. Er is niemand die naar God vraagt. En een geestelijk dode zal nooit op een hartelijke wijze om zijn levendmaking kunnen vragen. Het gaat altijd van hem uit. Daar ligt de rijkdom van de prediking. Als het van Abel uit had moeten gaan, dan had het niks geworden. Maar de Heere neemt het initiatief. Hij haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. De Heer Jezus is ook mens. En wat raakt je dat als mens, als je verdriet ziet, toch? Dat hebben we toch ook in deze dagen. Dat het je hart raakt als je ziet dat andere mensen in verdriet zijn. Ellende van andere mensen, ziekte, zorgen. Dat grijpt ons aan. Dan krijg je medelijden. Maar dit is niet alleen medelijden van de Heere Jezus. Dat kan heel oppervlakkig zijn, medelijden. De Heere Jezus weet waar de oorzaak ligt van deze smart. En hij is naar deze aarde gekomen, niet alleen om tranen te drogen, maar hij is naar deze aarde gekomen om de oorzaak weg te nemen. Is dat onze diepste smart al geworden? De oorzaak van alle moeite en verdriet. Op de bodem alle vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. Daar heeft de Heere Jezus over geweend bij het graf van Lazarus. En dat heeft zijn hart ook met innerlijke ontferming bewogen toen hij deze weduwe en haar verdriet zag. En dat is nog wat hem zich doet ontfermen over geestelijk rouwdragende. En hij zeide tot haar, ween niet. Wat een woord, ween niet. Letterlijk staat er, houd op met wenen. Die vrouw die loopt daar, jongens en meisjes, dat kun je wel begrijpen, dikke tranen over haar wangen. Het zal je kind maar zijn. En de Heer Jezus bedoelt ook niet dat je niet bedroefd mag zijn als je kind gestorven is. Of als je broertje gestorven is. Of als je klasgenootje gestorven is. Natuurlijk mag je dan bedroefd zijn. Wij zeggen dat ook niet tegen mensen. Wee niet. Maar wie zegt dit, Heer? Dat zegt de levensvorst. Hij zegt dat in de eerste plaats om hen te bemoedigen. Gelooft u ook dat ik in staat ben om uw verdriet weg te nemen? Hij zegt als het ware, kijk niet naar de baar, maar kijk naar mij. Hij vraagt geloof. Want als deze vrouw geen geloof had, dan zou ze blijven wenen. Hij wekt verwachting op. Zo doet de Heere dat heel vaak. Hij doet niet altijd alles in één keer. De Heere werkt heel vaak in stapjes. Het is niet zo dat hij ineens de jongeling opwekt. Maar eerst wekt hij bij zijn moeder verwachting op. Dat hij bij machte is om haar te troosten. Zij moet van alles afgebracht worden. Zij moet ook van haar kind afgebracht worden. Zij moet bij hem terechtkomen. Wij niet. En hoe had de Heer Jezus al genoeg gedaan, jongens en meisjes? Als hij tegen deze moeder had gezegd waar haar kind zou zijn, waar haar kind was. De Heere had kunnen zeggen, wee niet, uw kind is in de hemel. Hij is niet meer ziek, hij wordt ook niet meer ziek. Hij is voor eeuwig gelukkig. Als je dat mag weten, dan is vaak de verwondering groter dan het verdriet. Als je mag zien op het geluk wat de Heere weglegt voor degene die hem vrezen, jong en oud. Maar de Heere gaat haar nog meer vertroosten. Zij krijgt haar kind terug. De Heere gaat hem opwekken, niet omdat de jongen daarna terug verlangde. Ik denk dat de jongen ook niet meer eens op de aarde zou kunnen zijn als de Heere zijn gedachtenis aan het hemelleven niet weggenomen had. Maar de Heere gaat deze moeder troosten. De Heere heeft alles van haar afgenomen wat ze had. Om dan te laten zien dat hij haar troosten kan. Alsnog de weg die de Heere gaat. Vraag het maar aan zijn kinderen. De Heere neemt in hun leven alles weg. waarop geestelijk hun verwachting staat. En ook in het natuurlijke leven kan de Heere zulke afbrekende wegen gaan. Hij spaart geen vlees en bloed. Hij maakt het aan de kant van de mens altijd hopeloos, zodat hij de enige is die overblijft en kan laten zien dat hij troosten kan. Ween niet, een bedroefd ouderhart, dat hier een persoonlijk woord mag krijgen van de levensvorst. Onze derde gedachte, een machthebbende Heere. En hij ging toe en raakte de baar aan. De Heer Jezus doet een stap vooruit en hij loopt naar die baar die gedragen wordt. Het is een houten plank, het is geen dichte kist. Het is een houten plank waarop het lichaam van de jongen ligt en dat in doeken gewikkeld. De Heer loopt naar die baar toe en hij raakt die baar aan. Hij wil als het ware zeggen, stop, halt. Niet verder. Die dragers die staan ook tegelijk stil. De Heere legt beslag op de jongeling. Niemand van de mensen mag dat doen. Als een ander dat gedaan had, dan was dat heel onerbiedig geweest. Je moet respect hebben voor een rouwstoet. Het is goed om stil te staan langs de kant van de weg als er een rouwstoet voorbij komt. Jammer dat dat steeds minder gebeurt. Niemand heeft het recht om een baar tegen te houden, maar de Heere Jezus wel. En dat hij dat doet is een wonder. Het laat ook iets zien van zijn diepe vernedering. Want door deze baar aan te raken maakt hij zichzelf onrein, volgens de wetten van Mozes. Zo diep wilde hij zichzelf vernederen om mensen te vertroosten. Hij heeft zich met de zonde ingelaten om van de zonde te verlossen. Hij is de drievoudige dood ingegaan om mensen van de drievoudige dood te kunnen verlossen. Het is doodstil. Plotseling hoor ik de stem van de grote meester die zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Dat kunnen wij niet zeggen. Een verklaarder zegt, je zou net zo goed tegen de kist en tegen de plank kunnen zeggen, word een groene boom. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want die plank is dood. Dat wordt geen boom meer. Tegen een dode kunnen wij niet zeggen, sta op. Maar wie zegt het hier? Dit zegt de levensvorst die alle macht heeft in de hemel en op deze aarde. Waarvan de apostel zegt, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Elia heeft moeten worstelen. Elisa heeft moeten worstelen om een kind levend te maken. Jezus hoeft niet te worstelen. De Heere hoeft maar één woord te zeggen. Jongeling, ik zeg u, sta op. Jongens en meisjes, zou de Heere dat ook bij Abel kunnen doen? Zouden we wel heel graag willen, of niet? Dat Abel weer levend zou mogen worden, dat hij weer naar school zou kunnen komen en dat hij weer bij papa en mama zou kunnen zijn. Zou de Heere dat ook kunnen doen? Jawel. Zal de Heere dat ook doen? Nee. Nee, Abel wordt dinsdag begraven. Waarom doet de Heere dat dan nu niet meer en toen wel? Wekt de Heere nog doden op? Jawel. Wij geloven dat het wonder wat in het leven van Abel gebeurd is, dat het veel groter was dan dat de Heere hem nu levend zou maken. Wij hebben in zijn leven iets mogen horen en zien van de vruchten van het nieuwe leven. En weet je wat de Heere toen deed? Dat was alleen maar om te laten zien wat hij doen kon. Nu worden er geen doden meer levend gemaakt. Straks op de jongste dag. Als de Heere Jezus wederkomt, dan zal Abel ook weer opstaan. Maar nu niet. Wat er gebeurd is, dat is groter dan dat zijn vader en moeder Abel terug zouden krijgen. Daar moeten wij ook niet meer om vragen of de Heere dat wil doen. Wat je moet vragen is of de Heere dat grote wonder ook in jouw leven zou willen doen. Want als dat gebeurd is, dan mag je straks opgewekt worden. En dat zal veel heerlijker zijn. Als Abel nu terug zou keren, dan zou het zijn op een wereld vol met oorlog, met moeite en verdriet. Maar straks op de jongste dag, dan is er geen verdriet meer. Dan is er geen oorlog meer. Dan zijn er geen zorgen meer. Dan is daar alleen die goede herder die zijn schapen en lammeren weiden zal tot in der eeuwigheid. Deze jongen leeft. Hoe weten we dat? Hoe weet je of iemand leeft? Nou, dat blijkt uit de vruchten. Er worden hier twee dingen gezegd waaraan we kunnen zien dat hij leeft. Het eerste wat gezegd wordt is, hij zat overeind. Eerst lag hij op de plank en hij kon niks horen, hij kon niks zien. Hij kon zijn handen niet gebruiken, hij kon zijn benen niet gebruiken. Hij was dood. Maar dat is allemaal veranderd. En jongens en meisjes, dat gaat allemaal veranderen als de Heere ons levend maakt. Eerst was je gevoelloos, maar dan niet meer. Eerst was je blind, maar dan niet meer. Eerst was je machteloos, maar dan niet meer. Al die dingen, die gaan dan veranderen. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En hoe weet je dat? Of iemand leeft? Hoe weet je of een boom leeft? Dat zie je aan de blaadjes. En je ziet het aan de vrucht. En aan de vrucht kun je bovenal zien wat voor soort boom dat het is. Aan de vruchten kent men de boom. Zo hebben we ook in dit jonge leven vruchten mogen zien. De dode zat overeind en hij begon te spreken. Wat heeft hij gezegd? En dat weten we niet. Ik denk dat het na zijn leeftijd is geweest. Denkt u ook niet? Wij moeten niet overgeestelijk worden. We moeten niet denken dat deze jongen een preek heeft gehouden van een farizeer of iets dergelijks. En de woorden gekozen zal hebben van een of andere oudvader onder het Joodse volk. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Een kind spreekt als een kind. Een kind overlegt als een kind. Zo zal deze jongeling gesproken hebben na zijn leeftijd. Maar één ding weet ik wel. Wat hij gezegd heeft, dat was tot eer van God. Dat weet ik zeker. Want al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Dat is bij de jongeling zo geweest en dat is ook vandaag nog zo. En hij gaf hem aan zijn moeder. Hij geeft hem terug. De Heere Jezus herstelt de gemeenschap. Hij herstelt de gemeenschap met God. Hij herstelt de gemeenschap tussen ouders en kinderen. Hij herstelt de gemeenschap tussen moeder en kind. Ze krijgt haar kind terug. En dat was voor deze moeder geen blijvend geschenk, want die jongen zal later ook weer gestorven zijn. Maar als die moeder het nieuwe leven mag kennen, heeft ze hem eeuwig terug. en heeft dat kind zijn moeder eeuwig terug, dan is de scheiding die valt maar voor een korte tijd. David zegt, ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren. Christus geeft hem. Christus wil eigenlijk zeggen tegen die moeder, hij is van mij. Want wat niet van je is, dat kun je ook niet weggeven. Maar de Heere Jezus, die heeft hem uit de dood gehaald. Hij kan zijn rechten laten gelden. Hij kon zijn recht op Abel laten gelden. Hij heeft meer rechten dan de ouders van Abel. Hij heeft meer rechten dan wij. Hij kan zeggen, hij is van mij. En hij geeft hem hier aan zijn moeder terug, om haar te troosten. En dat zegt denk ik ook iets over het leven van die moederouders. Zou de Heere dit kind aan deze moeder gegeven hebben, als deze moeder haar kind aan de wereld zou hebben gegeven? Dat denk ik toch niet, hè? De Heere Jezus wist dat dit kind bij die moeder goed wezen kon. En laten wij nu met die vraag ook tot onszelf mogen inkeren. Hoe brengen we onze kinderen groot? Morgen is het uw kind. En dan? Hebben wij dan onze kinderen meegegeven? In die korte tijd dat we ze misschien gehad hebben. Hebben wij geworsteld in de zwangerschap? Hebben wij onze verantwoordelijkheid gekend voor onze kinderen? De Heere werkt nog. Hè? Laat dat tot bemoediging mogen zijn. Het is vandaag geen treurige dag, nee. De verwondering overheerst. En ik zou het niet durven zeggen als het in huize Koers niet zo zou zijn. Maar ik mag ook namens deze ouders spreken. De verwondering overheerst. Jongens en meisjes, de Heere werkt nog. Echt waar. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. We gaan naar onze vierde gedachte, een vrezende schare. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. onze vierde gedachten vrezen de scharen. En vrees beving hen allen. Ja, als de koning der verschrikking voorbij komt, doet het ons al wat, gemeente? Die roepstemmen, oudere mensen sterven, een kind sterft, geeft het nog indrukken van dood en eeuwigheid? We zijn zo dood voor de dood. We willen er met een grote boog omheen lopen. Dan kunt u van deze scharen nog leren. Deze mensen zijn diep onder de indruk. Doet het u nog wat? Als de vorst des levens doden levend maakt. Dat hoort u toch in deze morgen, dat de Heere nog werkt. Doet u dat wat? Als u dat niks doet, dan kunt u wat leren van deze scharen. Want deze mensen zijn diep onder de indruk van de macht van de levensvorst. En zij verheerlijkten God. Zij zeggen, dat heeft God gedaan. Dat hebben ze ook geleerd van hun dominees. Want de Joodse dominees, als ik ze zo mag noemen, die leerden de mensen drie dingen. Dat God in de hemel drie sleutels in zijn hand heeft. De ene sleutel is van de wolken. Er is niemand die het kan laten regenen. De tweede sleutel is van de baarmoeder. Er is niemand die vruchtbaarheid kan geven. En de derde sleutel is van het graf. En die sleutel, die gebruikt de Heer Jezus hier. En als hij opent, wie zal dan sluiten? Maar zij zien het niet in hem, zij zien het in de macht van God. En daarom verheerlijken zij God. Zij twijfelen er niet aan. Dit heeft God gedaan. En wij leven in een tijd waarin mensen overal proberen een verklaring voor te vinden. Kunnen we wat leren van deze mensen? Want die zeggen, de verklaring ligt hierin dat het een godswerk is. De opwekking van geestelijke doden, dat wordt in onze tijd, gemeente, tot een mensenwerk gemaakt. Maar het is een godswerk. De Heere zal die sleutel nooit uit handen geven. Schrijven wij dat nog aan God toe? Deze mensen wel. En niet alleen zien zij het als een werk van God, zij prijzen de Heere ook vanwege zijn liefdevolle zorg. Zij zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Hetzelfde wat Zacharias gezongen heeft in zijn lofzang. De Heere heeft zijn volk bezocht. De Heere heeft een groot profeet gezonden. Ik mis één woordje, jongens en meisjes. En de ouderen op de basisschool die weten wat ik bedoel als ik zeg een bepaald lidwoord. De is een bepaald lidwoord en ze gebruiken het woord een. Een profeet, één van de profeten. Ze zeggen niet de profeet. Met alles wat ze gehoord en wat ze gezien hebben, blijven zij toch blind. Er zijn heel veel passages in de Bijbel waaraan we kunnen zien dat de scharen, ondanks de wonderen, toch geestelijk blind bleef. De ogen voor Christus bleven gesloten. Het zijn wel mooie dingen, maar het is niet genoegzaam. Mensen kunnen daar zoveel van maken, daar kun je bang van worden. Want dit is het niet. Dit is het niet. Er is meer nodig. Er kunnen heel veel indrukken zijn. Wij staan allemaal rondom de familie. Daar ben ik heel blij om dat dat gebleken is en blijken zal dinsdag. En u zult diep onder de indruk zijn en zeggen, het is van de Heere geschied. Dat is goed. Dat is niet genoeg. Dat maakt ons nog niet zalig. Het kunnen heel veel indrukken zijn. Je kunt zeggen, het is van de Heere geschied. Je kunt zeggen, wat is de Heere toch goed? Zonder dat je ziet dat ditzelfde wonder, of je nu kind bent of volwassene, ook aan ons zal moeten geschieden. Die opwekking van die jongen, die roept ons toe, jij moet ook levend gemaakt worden. U moet ook levend gemaakt worden. Dat ga je pas beseffen als je gaat inleven dat je dood bent. En dan is zo'n prediking, net als van vanmorgen, heel troostvol. Maar dat hebben die mensen niet begrepen. Ze praten met elkaar over de omstandigheden, ze zingen lofzangen. Maar ze blijven onbekeerd. Althans, de meesten. En wat gebeurt er straks? Ze hebben hem als profeet geroemd. En hij wordt, we hebben het gehoord op Goede Vrijdag, hij wordt als zoon van God miskend. Wat is nou de uitwerking in ons leven? Gemeente, laten we niet op een oppervlakkige vreugde onze zaligheid bouwen. Het is niet oppervlakkig. Er moet een godswonder gebeuren. Er kan een godswonder gebeuren. Dat laat de Heer Jezus hier zien. En dat laat hij nog zien in de dagen waarin wij leven. De mensen hebben het erover. Dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Naïn lag in Galilea. Maar vanuit Galilea in het noorden verspreidt de boodschap zich ook in Judea, in het midden van het land. Iedereen heeft het erover. Kunt u wel begrijpen of niet? Hoe snel ging het bericht niet toen Abel gestorven was? Iedereen heeft het erover. En niet alleen in Nunspeet. Overal in Nederland hoor je erover. Ik word erover opgebeld. Mensen hebben het erover. Begrijpelijk, de dingen die gebeurd zijn. Maar gemeente, hoe zijn we eronder? Je kunt erover praten, maar is het in uw leven al nood geworden? De boodschap die tot ons komt is dat een mens nooit diep gezonken kan zijn of er is bij God doen aan. De boodschap is, ouders, als je je kind kwijt bent, omdat het de wereld is ingetrokken of hoe dan ook, dat je niet hoeft te wanhopen. Dat er een God in de hemel is die de doden levend maakt. De boodschap gaat het hele land door, maar leert het ook ons, leert het ook jou wat je nodig hebt. En dat hoop ik. Dat het heel veel vrucht mag dragen in onze gemeente. Vooral onder jullie, jongens en meisjes. Want het is één van jullie. De Heere zegt het, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Het is ook tot bemoediging van Gods kinderen. Ik heb het expres laten lezen. Johannes zit in de gevangenis. En die man is zo moedeloos. Hij overziet het niet meer. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan zegt de Heer, ga dit maar zeggen tegen Johannes. De doden worden opgewekt. Ga het maar vertellen van de jongeling te Naïn. En wat moet dat voor die man in de gevangenis tot bemoediging geweest zijn, dat hij hoort van het werk van zijn meester. En één ding weet ik zeker, dat deze gebeurtenissen ook voor Gods kinderen onder ons en in ons land vandaag tot bemoediging mogen zijn. Je kunt zo moedeloos zijn. Ik heb ook wel eens van die ogenblikken, gemeente, dat je zo moedeloos kunt zijn. Als mensen van de gemeente weggaan en kinderen meenemen, raakt mij soms zo diep. Kun je zo moedeloos van worden. En andere dingen die strijd geven. Ik moet eerlijk zeggen dat er de laatste dagen zulke bemoedigende dingen zijn gebeurd. waaronder dit sterven en de boodschap die daaruit tot ons komt, dat me dat heel veel moed geeft. U mag het horen, doden worden opgewekt. Wat is er tegen Johannes gezegd? Al het werk van zijn meester, dat is hem bekendgemaakt. En dat mag nog bekendmaken. Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen. Boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen het evangelie verkondigd wordt. Vertelt u dat maar verder. Amen. Gaat nu en in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.